Gemeente van de Heere, de Heilige Geest deelt uit genadegaven. En inmiddels hebben we daar al heel wat over gehoord en geleerd met elkaar. Inmiddels zijn we al een heel eind met de serie preken over de gaven van de Geest. Zoals de apostel Paulus daarover schrijft in 1 Korinthe 12. Vanmorgen gaat het dan al over de zesde gave die Paulus noemt. Profetie. En in Handelingen 21, dat gedeelte wat we gelezen hebben, daar vertelt Lucas ons hoe Paulus zelf te maken krijgt met profetische woorden. En daarom is het thema voor de preek vanmorgen: Gods geest geeft profetische woorden. Gods geest geeft profetische woorden. We hebben het met elkaar gelezen. De apostel Paulus is op reis naar Jeruzalem. Want daar wil Paulus heel graag zijn op het aankomende Pinksterfeest. Dat kun je lezen in Handelingen 20, vers 16. En Paulus die reist over de weg, over het water. En Lucas vertelt ons, ze gaan met de boot via verschillende havens en over de Middellandse Zee ook. En inderdaad, Paulus is niet alleen. Verschillende broeders uit verschillende gemeenten, die gaan met hem mee. En Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, is er ook bij. Want Lucas schrijft het. Onder andere hier in 21, het gebeurde nadat wij, dus Lucas is er ook bij. Paulus is op reis naar Jeruzalem en je zou het bijna een soort pelgrimsreis kunnen noemen, want hij gaat voor dat feest. En tegelijkertijd is het ook wel een soort afscheidstournee, ja. Want in al die verschillende plaatsen waar Paulus komt, daar neemt hij afscheid van zijn broeders en zusters uit al die verschillende gemeenten. Zo begint hoofdstuk 21 direct al. Dat ze afscheid nemen van ouderlingen uit Efeze. En niet veel later nemen ze afscheid van de mensen in Tyrus. Plaats die nu in Libanon ligt. En niet veel later nemen ze afscheid van de mensen in Ptolemeus. De Romeinse naam voor de stad Akko. En dan tenslotte nemen ze ook aan het einde van het gedeelte wat we gelezen hebben afscheid van de mensen in Caesarea. En die havenstad Caesarea, dat is de laatste stop voor Paulus voor Jeruzalem. Ja, en daar in Caesarea, als Paulus daar is, dan wordt hij gastvrij onthaald door een bekende van ons. Door de evangelist Filippus. Want weet je nog, over Filippus hebben wij al vaker gehoord. Twee keer eerder al in deze serie preken over de gaven van de geest. De eerste keer hoorden wij over Filippus in de eerste preek inderdaad over de gaven die Paulus noemt. Gods geest geeft wijze woorden, weet je nog? Toen hebben we het gehoord vanuit Handelingen 6 dat er gedoe ontstaat, hè, in die jonge christelijke gemeente daar in Jeruzalem. En dan, ja, er worden mensen over het hoofd gezien. En dan geeft de Heilige Geest een woord van wijsheid aan de apostelen. Laten we nu 7 mannen uitzoeken, vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid, die ons helpen bij het werk in de kerk. En dan worden er inderdaad 7 mannen uitgekozen, waaronder Filippus. Een tijdje later hebben we opnieuw over Filippus gehoord, in die preek over de werkingen van krachten. Toen kwamen Filippus opnieuw tegen en nu in Samaria. Waar hij inderdaad als een evangelist, hè, zoals Lucas het ook zegt, als een evangelist de mensen het goede nieuws over de Heer Jezus vertelt. En waar de Heilige Geest wonderen bij het woord geeft. En dan vanmorgen komen we Filippus weer tegen. nu in Caesarea. Daar woont hij blijkbaar. En hij woont daar in ieder geval ook met 4 dochters. Maagden, schrijft Lucas. Dochters zijn niet getrouwd of nog niet. Hè. We weten helemaal niet precies hoe jong of oud ze zijn. En als Paulus dan daar is, bij Filippus logeert, dan zie je daar weer een gave van de geest. Waar Paulus in 1 Korinthe 12 over schrijft, in vers 10, de gave van profetie. Als Paulus daar in Caesarea is, dan geeft de Heilige Geest profetische woorden. Het eerste wat Lucas vertelt is, ja, die dochters, die 4 dochters van Filippus, die profeteren. Wat zou dat zijn? Wat is het? Wat is dat, profeteren? Nou, ja, profeteren, dat is zoiets als de toekomst voorspellen of zo. Hè? Want ja, kijk maar wat die Agabus doet in vers 10 en 11. Want als Paulus bij Filippus is, dan komt er op een gegeven moment een man, hij heet Agabus, hij komt uit Jeruzalem of Judea in ieder geval en hij is een profeet. Eerder in Handelingen vertelt Lucas ons ook al iets over hem, hoofdstuk 11, vers 27 en 28. Daar vertelt Lucas ons dat Agabus vanuit Jeruzalem naar Antiochië komt en als hij dan daar in Antiochië is, dan zegt hij: mensen, de Heilige Geest heeft mij te kennen gegeven, mij laten weten dat er een grote hongersnood komt, dat er te weinig eten zal zijn. En dat is ook gebeurd, schrijft Lucas er dan meteen bij, dat is ook gebeurd. Toen Claudius keizer was, de 4e keizer van Rome, weet je wel. Dus Agabus zegt daar iets over wat er gaat gebeuren. Ja, dat doet hij ook als hij hier bij Paulus in Caesarea is. Maar wat doet Agabus? Wat zegt hij? Nou, wat doet hij? Hij pakt als eerste pakt hij de riem, de gordel van Paulus. Hè, waar Paulus iets van zijn soort jas, zijn mantel, ja, mee vastknoopt. Dan pakt Agabus die riem en dan doet hij hem om zijn eigen handen en zijn benen en dan zit hij zo helemaal vast. En dan zegt Agabus: Paulus, als jij naar Jeruzalem gaat, dan zullen ze jou daar zo vastbinden. Dan zullen ze jou daar zo gevangen nemen. Ja, dat gebeurt ook. Als je verder leest, Handelingen 21 vanaf vers 30, dan lees je dat ook. Als Paulus in Jeruzalem is, ja, dan loopt het op een gegeven moment uit op een rel in de tempel en dan wordt inderdaad Paulus opgepakt en is hij zijn vrijheid kwijt. Dan nemen de Romeinen hem mee. Apart, hè? Apart dat Agabus dat zo doet. Hij lijkt eigenlijk wel een beetje op die profeten uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël of Jeremia. Die moesten soms ook iets doen. Bijvoorbeeld Ezechiël in Ezechiël 4. Dan moet Ezechiël iets met een steen, dan moet die soort stad Jeruzalem namaken met allemaal soldaatjes eromheen. En als dan de mensen bij Ezechiël komen en dat zien wat hij gebouwd heeft, dan zegt hij: ja, kijk eens, dit gaat er nu met Jeruzalem gebeuren. De stad zal veroverd worden. Ja, soms snap je iets beter. Soms onthoud je iets veel beter. Hè? Komt het veel meer binnen als je het ook ziet. In plaats van alleen maar hoort. En daarom zegt die Agabus: kijk Paulus, luister nou. Dit zegt de Heilige Geest. Ja, het is dus de Heilige Geest. Die profetische woorden geeft over wat er met Paulus gaat gebeuren. Nou, zie je wel, dus profetie, dat is eigenlijk een soort van, ja, de toekomst voorspellen. En ja, dat doen dan die dochters van Filippus dan waarschijnlijk ook. Nou, dat zou je denken, ja. En zeker ook als je luistert naar wat de profeten van Israël uit het Oude Testament zeggen. Het gaat heel vaak over iets wat gaat gebeuren. En toch is dat niet alleen maar, en ook niet het belangrijkste, wat Paulus bedoelt als hij het heeft over de gave van profetie. In 1 Korinthe 12. Als je verder leest in die brief van de Korintiërs, na hoofdstuk 12, en je komt op een gegeven moment in hoofdstuk 14, dan schrijft Paulus daar nog wat uitgebreider over profeteren. Vandaag maar eens opzoeken. Ja, in hoofdstuk 14 gaan lezen. En dan begint hij gelijk al in vers 3 van hoofdstuk 14. Wie profeteert, die spreekt tot de mensen woorden van opbouw, van vermaning, van troost. Als je dan doorleest, dan zegt Paulus, ja, wie profeteert, die bouwt de gemeente op. Als je het nog weer verder doorleest, zegt Paulus, ja, de profetie, dat is echt iets voor de gemeente. Hoor je dat? Paulus zegt, profetische woorden, die woorden die de geest geeft, die zijn dus bedoeld voor die ander. Niet van, kijk mij eens even profeteren of zo. Nee, zoals Paulus het in hoofdstuk 12 ook zegt, van aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven, tot wat nuttig is voor die ander. Ja, zegt Paulus, wie profeteert, spreekt tot de mensen de woorden van opbouw, vermaning en troost. Ja, dus de Heilige Geest geeft ons woorden die ons opbouwen, die je sterker willen maken in het geloof. Die aanmoedigen om de weg van de Heer Jezus te volgen. Woorden die ons meer en meer aan de Here verbinden. En ook aan elkaar. Ja, zegt Paulus, de Heilige Geest geeft ook woorden van troost. Ja, woorden van troost. Die je zo heel hard nodig hebt. Zodat je verder kunt. Zodat je verder mag gaan met de Heer. Ook als je helemaal niet begrijpt waarom de dingen nou in je leven zo gaan. Waarom dit nu ook weer moet gebeuren. Dat dan de Heilige Geest woorden geeft. Die je rustig maken. Dat is ook profetie. En het derde wat Paulus zegt, ja, profeteren, dat is ook woorden van vermaning spreken. Want ja, dat is ook nodig. Dat wij aangesproken worden. In de kerk en in het leven met God gaat het niet allemaal vanzelf. Gaat het ook niet allemaal vanzelf goed? Nee. Dus hoor je het hier ook in de kerk als het een andere kant op moet met je leven. Horen wij het ook als het een andere kant op moet met ons als gemeente. En wat dat betreft is profeteren ook misschien wel een stukje zelfverloochening. Als je iets ongemakkelijks moet zeggen, iets ongemakkelijks moet doorgeven. Want ja, profetische woorden leggen als het nodig is ook de vinger op de zere plek. En tegelijkertijd zijn die woorden nou nooit bedoeld om je af te breken. Nee, die zijn bedoeld om je op te bouwen. Het is goed dat we dat vanmorgen horen, want de Heilige Geest geeft geen woorden waarmee we elkaar afbreken. Waarmee we elkaar om de oren slaan. Nee. De Heilige Geest geeft ons geen woorden te spreken waarmee we elkaar de put in praten. Woorden die je hulpeloos en hopeloos zonder God achterlaten. Nee. Profeteren is altijd bedoeld dat die ander er beter van wordt. Beter in de ogen van God, ja. De Heilige Geest geeft die profetische woorden als gave aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, het is best wel opvallend dat Paulus dat zo schrijft, want de profeten van het Oude Testament die hadden ook best wel iets te zeggen tegen de volken rondom Israël. Hè, voor je gevoel tegen de mensen, zoals wij dat misschien zouden zeggen, die los zijn van God. Maar Paulus richt dat veel meer op de gemeente, op de kerk. En het is goed dat we dat vanmorgen horen, want voor je het weet ben je zomaar druk met allerlei profetische woorden richting de buitenwereld, richting de samenleving, omdat daar ja, een heleboel niet deugt in onze ogen. En misschien ook wel eens nodig om dat te doen. Maar laten we vooral eerst bij onszelf beginnen. Dat we zelf het goede voorbeeld geven. Dat we zelf een goed getuigenis geven in deze wereld. Paulus zegt het, die gave is allereerst bedoeld voor de gemeente. En ja, die profetische woorden die kunnen dus over van alles gaan. Over wat gaat komen, dat zie je hier. Handelingen 21. En dat kan nog steeds hoor, dat kan nog steeds ja. Dat de Heilige Geest u of jou iets laat weten wat gaat gebeuren. En tegelijkertijd is het dus meer. Dat profeteren misschien nog wel veel meer gaat over nu. Over hoe je vandaag met God leeft in een wereld die van God los lijkt te zijn. Gods Geest geeft profetische woorden. En ja, dat doet hij dus aan allerlei verschillende soorten mensen. Dat zie je hier bij Paulus in Caesarea. Die dochters van Filippus profeteren, Agabus profeteert. En hier zie je dus precies, hier zie je nu precies wat Petrus in Handelingen 2 vers 17 zegt op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Op die Pinksterdag dat de Heilige Geest uitgestort, uitgegoten wordt. Want wat zegt Petrus dan, weet je het nog? Mensen, wat hier gebeurt, wat jullie nu meemaken, dat is nu precies wat de profeet Joël al zei. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten, dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees, op allerlei soorten mensen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen. Ja, en dat zie je dan vervolgens in handelingen ook gebeuren. Hoe profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië gaan, daar in de gemeente werken. Je ziet hoe Paulus in Efeze komt bijvoorbeeld, en dat de mensen daar van de gemeente door de Heilige Geest profeteren. Daarom schrijft Paulus dat trouwens ook, hè, in Efeze 4. En daar hebben we pas een preek over gehoord vanuit de catechismus. Dat Paulus het daar schrijft, hè, Koning Jezus bouwt zijn gemeente op. En daarvoor geeft hij mensen die profeteren. Mensen zoals Agabus. Zoals die dochters van Filippus. Ja, zeg je, waarom zou Lucas dat nou zo vertellen? Hè? Dat die dochters van Filippus profeteren. Want voor je voelt het eigenlijk een beetje soort tussen neus en lippen door in dat verhaal. En dan, ja, die profeteren. Waarom? Nou, als je de twee boeken van Lucas leest. Lucas heeft twee boeken geschreven in de Bijbel. Het Evangelie naar Lucas en Handelingen. Die horen bij elkaar. Handelingen is gewoon een vervolg op Lucas. En als je die twee boeken van Lucas leest, dan is het juist Lucas die ons laat zien hoe allerlei vrouwen rondom de Heer Jezus, en later ook in de gemeente van de Heer Jezus, hun plek innemen. En de gemeente tot een zegen zijn, ja. Gelijk aan het begin van Handelingen vertelt Lucas het al, dat er allerlei vrouwen ook bij zijn, hè, in die tijd, in opmaat naar de Pinksterdag. Lucas is het die ons vertelt over hoe er gezorgd wordt over Griekse weduwen in Jeruzalem. Lucas is het die ons vertelt over Dorcas, die tot een zegen is voor de gemeente. Lucas vertelt ons over Lydia en over al die vrouwen die samen met haar in gebed zijn. Lucas vertelt ons over Priscilla. Dat is logisch toch? Dat is toch logisch dat die vrouwen meedoen? Ja, voor ons wel. Maar in de tijd van Lucas waren er best wel mensen die er echt wel iets anders over dachten. Nou, Lucas zegt, kijk, die dochters van Filippus, die profeteren daar in Caesarea. Net zoals het trouwens ook in Korinthe gebeurde. Paulus schrijft in zijn brief aan die gemeente daar, inderdaad over die gaven van profetie, en dan zegt Paulus het ook gewoon, inderdaad, er zijn mannen, er zijn vrouwen in de gemeente die bidden, die profeteren. Hoofdstuk 11, lees maar na van de week. En juist Lucas laat het ons zien hoe de Heer allerlei mensen, en juist ook vrouwen, inschakelt in zijn kerk, in zijn koninkrijk. En dat is ook goed dat we dat van Lucas horen. Juist ook vandaag de dag, hè, bij al die vragen die er op dit moment ook in de kerken leven en spelen. Hè. Het gaat over vrouw en ambt. Hè, als je dat een beetje volgt, hè, op een gegeven moment dan ben je zo gefocust van ja, wat allemaal niet. Hè, niet dit, niet dat. En terwijl het Nieuwe Testament ons juist ook zoveel laat zien over wat allemaal wel. In ieder geval ook dit. Profiteren. Ja, zeg je maar, wat moet ik hier allemaal mee? Wat moet ik hiermee? Met profiteren. Dat ken ik eigenlijk helemaal niet. En is dat iets voor ons dan? Weet je wat Paulus zegt? Streef ernaar. Om te profeteren. Schrijft hij in 1 Korinthe 14, vers 1 en 39 nog een keer. Dan zegt Paulus, het staat daarvoor open. Laat nu de Heilige Geest in je werken, door je heen. En dat je zo tot een zegen mag zijn voor de gemeente van de Heer Jezus. En nee, dan maakt het niet uit wie je bent. Er is maar één ding belangrijk, zegt Paulus. Eén ding. En dat is dat je bij de Heere Jezus hoort. Dat het de belijdenis van je hart is. Jezus is Heere. Het is belangrijk dat je met Hem verbonden bent. Dat je luistert naar die grote profeet, priester en koning van God. Daar gaat het om, dat je bij Hem hoort. En dat laat ook wel zien, dat profeteren, dat heeft helemaal niks te maken met, ja, met helderziendheid of zo. Met waarzeggerij. Of profeteren, dat is niet iets occults, iets magisch, nee. Want voor die dingen waarschuwt de Heer je juist in het woord. Hè, daar moet je niks mee te maken willen hebben. Daar moet je voor oppassen, voor dat duistere rijk van mijn tegenstander, zegt de Heer. Blijf er daarom ver, ver bij uit de buurt. Maar wees nu heel dicht bij de Heer. Want ja, om te kunnen profeteren, moet je eerst stil zijn voor God. Moet je net zoals de Heer Jezus, die zich telkens weer terugtrok om alleen te zijn met zijn Vader. Moet je dat net als Hem doen, elke keer weer die stilte opzoeken om bij God te zijn. Om eens te luisteren, voordat je wat kunt zeggen. Mag doorgeven. Ben jij zo iemand? Bent u zo iemand? Zou de Heilige Geest profetische woorden aan u kunnen geven? En aan jou? Zou je dat niet willen dan? Zou je dat niet willen dan, hè? Dat de Heilige Geest je zo tot een zegen laat zijn voor die ander, voor de gemeente? Weet je nog de preek van vorige week zondag over Abraham, over tot een zegen zijn voor die ander? Ja, dat kan dus ook op deze manier. Nou ja, dat profeteren waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 12, daar is geen opleiding voor, nee. Kun je ook niet afdwingen. Dat je zegt, en nu God, nu moet u mij iets laten profeteren. Dat kan niet. Daarom kun je ook nooit zeggen tegen iemand of tegen jezelf, van ja, als je echt gelooft, als je echt een christen bent, dan profeteer je ook. Kun je wel eens horen. Maar zo werkt het niet, zegt Paulus, nee. De Geest geeft de profetische woorden aan wie hij wil, wanneer hij wil, ja. Nog steeds. En daarom schrijft Paulus ook in een van zijn andere brieven, in 1 Thessalonicenzen 5, aan het slot. Daar zegt Paulus het. Laten wij de Geest niet uitblussen door de profetieën te verachten. Wacht, zeg je, wacht. Voordat we gaan stoppen, heb ik nog een vraag. Hoe weet ik nou of wat iemand zegt van God is? Hoe weet ik nou dat het van de Heilige Geest is? Want in de Bijbel staat toch ook dat er valse profeten zijn? Hele goede vraag. Hele goede vraag. En dat zou Paulus ook zeggen. Paulus vindt dat ook een hele goede vraag, want ja, hij zegt dus aan het eind van zijn brief aan de Thessalonicenzen, blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet. Maar in één adem komt het erachteraan, beproef alle dingen en behoud het goede. Dat is dus belangrijk. Als je in 1 Korinthe 14 leest over wat Paulus schrijft over profeteren, dan zegt hij op een gegeven moment, en dat kun je nalezen in vers 29 en 30, dan zegt Paulus, als er mensen profeteren in het midden van de gemeente, laat er dan 2 of 3 mensen opstaan en iets zeggen, en laten de anderen dan beoordelen. Beoordelen, ja, dat is van dat je onderscheidt van wat is nou wat precies. Wat is nu van de Geest en wat niet. En dat is lastig hoor. Ja, dat is heel lastig hoor. Ja. Wist je dat zelfs dat een gave van de Geest is? Onderscheidingsvermogen? Gaat volgende keer over. Daar ga ik nu niks over zeggen. Maar daar gaat volgende keer over. Want dat is ook een gave van de Geest. En Paulus zegt, laten de anderen het beoordelen. Want ja, de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Dus profeteren, dat is geen vrijbrief om er maar van alles uit te kramen en dat je dan zegt, ja en luister, en zo zegt de Geest, dus zo is het. Nee, zegt Paulus, zo werkt het niet. Laat de anderen dan uit de gemeente beoordelen. Dus ja profeteren, dat is dus iets voor in het midden van de gemeente. Wie profeteert moet ook meedoen in de gemeente, zich ermee verbonden weten. Want ja, we weten wel, je hebt altijd weer van die eenzame profeten, hè, die dan vanaf een afstandje van alles over de kerk uitstorten en Ja, daar kan zeker wel een kern van waarheid in zitten. Maar Paulus zegt, pas op voor mensen die los van de rest beweren dat zij de enige zijn die de waarheid in pacht hebben. Laat de anderen beoordelen. Ja, maar waar moet ik op letten dan? Waar moet je op letten dan? Nou, een paar dingen wel gehoord. Inderdaad, profeteren bouwt je op. Vermaand, troost. Het is belangrijk om op te letten. En wat ook heel belangrijk is, hè, dat profeteren, dat het je bij de Here brengt. Dat het je met de Here verbindt en niet met die zogenaamde profeten, met al zijn eigen ideeën. Nee. Een derde, zogenaamde profetische woorden waar je ontzettend bang van wordt. Zogenaamde profetische woorden die jou iets dwingen om te doen wat niet goed is en wat je ook niet wilt. Profetische woorden die je onrustig maken. Woorden die ervoor zorgen dat relaties kapot gaan. Die komen niet van de Heilige Geest. Want, zegt Paulus, profeteren, dat doe je altijd in liefde. Zonder liefde gaat het niet. 1 Korinthe 13. Zonder liefde gaat het niet. Inderdaad, liefde voor de Here. Liefde voor het woord van de Here. Liefde voor de wil van de Here. Dat voorop. Ja hoor, want profetische woorden zullen nooit tegen de Bijbel ingaan. Ook nooit belangrijker zijn dan het woord van God. Die zegt, ja dit staat er wel, maar God heeft mij laten weten dat. Nee. Het begint met liefde voor de Here. En vervolgens ook liefde voor die anderen. Voor de gemeente van de Here Jezus Christus. En ja, dan kan het soms ook wel eens pas later duidelijk worden. Dat je het pas later ziet en ja, dat waren nou profetische woorden. Als er iets gebeurt en je denkt terug naar wat er gezegd is, dat je inderdaad ontdekt en dit was profetie. Net zoals daar bij Paulus. Zijn leven blijkt dat ook. Die woorden van Agabus, die worden waarheid als Paulus daar in Jeruzalem is gekomen en als hij gevangen genomen wordt. Want ja, wat Agabus zegt, dat zorgt er niet voor dat Paulus niet gaat, nee. Ja, de mensen zeggen het wel tegen hem, oh Paulus, hoor je dat ook? Dat gaat niet goed komen daar in Jeruzalem, ga toch niet alsjeblieft. En ze houden zoveel van Paulus dat ze hem niet over hebben ervoor. Nou ja, Paulus is niet van steen, nee. Maar hij laat zich niet van de wijs brengen. Omdat hij al eerder van de Heilige Geest gehoord heeft dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Dat kan, hè? Dat kan. Dat je zoveel van iemand houdt. Van diegene die de weg van de Here wil gaan, dat je er zoveel van houdt en dat je die ander wel wil beschermen. Maar vanochtend zie je dat je op een bepaalde manier dan toch misschien zo iemand wel onbedoeld in de weg zou kunnen staan. Dat je moet leren om die ander los te laten. Niet in het diepe te laten vallen, maar in de handen van de Here Jezus te leggen. En daarom zegt Paulus het. En kunnen zijn broeders en zusters hem ook laten gaan. Als Paulus het zegt, ik ben bereid om de weg van de Here Jezus te gaan. Tot het laatste toe. Zelfs als het mijn leven kost. Laat de wil van de Here geschieden. En inderdaad, daar gaat het om. Zijn wil geschieden. Zijn wil alleen. Van Hem, die door zijn geest ons troost en ons leidt. Van Hem. Van Hem, aan Hem is de lof in eeuwigheid. Amen.